Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst aan hem opdragen. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede couplet van 548 zingen. Rijd als heerser door de velden. Fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. Allemaal heel hartelijk welkom. Vanmorgen heb ik iets verteld over het heengaan van onze broeder Dirk Capelle. Vanmiddag heb ik even met wat mensen daaromheen afgesproken dat de afscheidsdienst, gehouden zal worden hier in de schuilplaats op donderdag 13 maart, dus aanstaande donderdag, om 10:30. Vanaf 10:00 heeft u de gelegenheid om afscheid te nemen van onze broeder Dirk. En om 10:30 zal de dienst beginnen. Misschien een wat ongebruikelijke vraag. Ik heb er heel even met wat broeders over nagesproken of we dat konden doen. Broeder Dirk van Capelle is een broeder van ons. Hij kwam al heel lang niet meer in de dienst, wegens ziekte, wegens ouderdom. Maar vanuit de bekenden en familieleden wordt gevraagd of het mogelijk is dat er ook mensen uit onze kring, broeders of sterke zusters uit onze kring, bereid zijn om ook op die morgen te willen dragen. Dus we zoeken dragers. Nou, dat is een beetje een vraag die niet zo gauw gesteld wordt. Maar als er onder ons mensen zijn die dat als eerbetoon, als liefde willen doen, ook naar onze broeder Dirk toe, wilt u zich dan na afloop bij mij melden en dan kan ik dat doorgeven. Dus dragers gevraagd. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen en zijn zegen vragen. Vader in de hemel, we zijn bevoorrecht dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, wat zijn we bevoorrecht dat we mogen weten dat u bij ons bent. Heer, dat we muzikanten hebben die ons begeleiden in de samenzang. Heer, dat uw dienstknecht ook vol is van uw Heilige Geest om uw woord door te geven. Heer, wat geweldig dat we hier vanavond mogen zijn. Wat een voorrecht. Ongedwongen, zonder gevaar. Heer, en dan voelen we ons natuurlijk verbonden met onze broeders en zussen die op een heel andere manier soms samenkomen. Met levensgevaar. Heer, dank u wel voor de vrijheid en de mogelijkheden die u ons geeft. Wil u bidden, Heer, wilt u ons donderdag ook een hele gezegende dienst geven als we hier afscheid zullen nemen van onze broeder Dirk. Heer, dank u wel dat hij u kende en dat hij u ook gediend heeft in zijn leven. En wat geweldig, Heer, dat hij nu daar is waar hij zo lang naar verlangd heeft. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u vragen, Heer, wilt u met degene die daaromheen staan ook zijn, hen ook aanraken en hen ook zegenen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met Laurens zijn als hij donderdag het gesprek heeft met de oncoloog, hoe het verder moet gaan. We willen bidden voor dit gesprek, Heer, dat het door u geleid mag worden en dat u dit gesprek wilt zegenen. Dank u wel, Heer, dat we een bloemengroet mogen geven aan onze broeder Malgo. Heer, laat hij daardoor ook bemoedigd mogen worden en ook zijn vrouw dit. Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn en wilt u uw genezende handen uitstrekken over onze broeder Malgo. Wil u bidden, Heer, wilt u met de andere zieken zijn in de gemeente die niet meer kunnen komen of nu niet kunnen komen, wilt u hen genezing schenken en hen ook uw nabijheid laten ervaren. We danken u, Heer, voor die geweldige liefde waarmee u ons lief gehad heeft. En wat geweldig, Heer, dat niet de haat van de wereld, maar de liefde van God overwonnen heeft aan het kruis op Golgotha. En dat het uw liefde was die daar tot uiting kwam. Een liefde voor een verloren mensheid. Heer, en u wilt die liefde ook in ons hart uitgieten. En dat de drive mag zijn van ons leven. Uw liefde. Heer, wilt u ons vanavond zegenen als we uw woord zullen openen en tot ons spreken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen over het onderwerp van vanavond. We hebben als jaarmotto hem kennen en bekendmaken. We hebben met elkaar vanmorgen nagedacht dat we hem ook kunnen bekendmaken zonder woorden, door onze daden, door ons leven. En we hebben in verband daarmee gezien dat ons leven vergeleken wordt met een reuk, met een geur. We kunnen zonder mond, zonder woorden een geur verspreiden en dat mensen kunnen ruiken dat ze dicht bij Jezus leven. En we hebben gezien dat we ook een brief van Christus mogen zijn die leesbaar is, die duidelijk leesbaar is en dat mensen die de Bijbel niet lezen, ons leven kunnen lezen. En daardoor toch ook met God contact kunnen krijgen. Vanavond willen we graag nadenken over het allerbelangrijkste waardoor mensen God leren kennen. En dat is liefde. Liefde onder elkaar. En daar wil ik graag een paar stukjes over lezen met u vanuit de Bijbel. En dan beginnen we in Johannes 13. Zo een paar stukjes uit het Nieuwe Testament over liefde. In Johannes 13 vers 34 en 35, Johannes 13 vers 34 en 35, kunnen we het eerste stukje vinden. Daar kunnen we lezen: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad hebt, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Nou, daar komt het heel wat kietjes voor. Elkaar liefhebben als een nieuw gebod. Hetzelfde vind je weer terug in Johannes 15, vers 12. Johannes 15, vers 12. Daar staat: dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. En dat kunnen we ook in vers 17 vinden. In vers 17 van hetzelfde hoofdstuk: dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Nou, daar hebben we het weer een keer. En als we dan doorgaan naar de eerste Johannesbrief. En de eerste Johannesbrief, het is wel van dezelfde schrijver, maar het staat een beetje verderop in de Bijbel, net voor het boek Openbaring. Als u dan in 1 Johannes 3 kijkt, vers 11 tot en met 17. 1 Johannes 3, vers 11 tot en met 17. En het laatste stukje, moet u maar denken aan dat wat ik vanmorgen zei, dat de eerste gemeente gekenmerkt werd door christenen die uitdeelden aan allen die behoefte hadden. Een uitdelende gemeente. Over je eigen grensjes heen kijken en over je eigen grensjes heen gaan. En de nood van de wereld om ons heen zien. Nou, daar eindigt dit stukje mee. Laten we maar beginnen bij vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kaïn, hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde God in hem? En in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk, we gaan eventjes door naar 1 Korinthe 13. Daar wordt ook het een en ander hierover geschreven. De eerste drie versen. 1 Korinthe 13, de eerste drie versen. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelend cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenis en alles wat te weten is wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte me niet. En dan het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Nou, tot zover dit stukje. We zullen daar straks wat meer over nadenken. We gaan eens met elkaar zingen en collecteren. Tijdens het voorspel en het zingen van lied 550 uit de bundel Opwekking. Liefdevol. En tijdens dit lied zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud, voor het werk in de gemeente, de eerste collecte, en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 550 uit Opwekking. Misschien heeft u zich afgevraagd, als je dat lied zo zingt, Vreugde van mijn hart, dan stond er een regel in het geel, Vreugde van mijn hart, en een regel in het blauw, cursief, daaronder, Vreugde van mijn hart. Dan is het de bedoeling, als u dat ziet, zo die afwisseling, dat wordt dan in beurtzang gezongen of in kanon, dat de mannen die bovenste regel zingen en de vrouwen die kunnen die cursief gedrukte regel zingen. Dan, dat is heel uitgekiend door het Beamer-team, heeft dat mooi voor elkaar gemaakt. Dus dan weet u ook een klein beetje hoe dat werkt. Goed, we hebben vanavond een aantal hele mooie stukjes gelezen over liefde. En het is misschien goed om daar in eerste plaats Johannes 13 er even bij te pakken. Want hier is het grote geheim. We hebben er vanmorgen met elkaar over nagedacht wat het kenmerk was van deze gemeente. Het kenmerk van die eerste gemeente. Hè? We hebben daar een stukje over gelezen uit een boek. Dat deze christenen zo'n speciaal ras was. Zo'n speciaal volk. Dat zo liefdevol en zo zegenend in het midden van de samenleving stond. En dat was een van de grootste getuigenissen waardoor mensen tot geloof kwamen. We hebben ook gezien in het boek Handelingen, hoofdstuk 2, hoe deze gemeente kenmerkend was als een gemeente die verder keek dan de eigen grensjes van het eigen gezin, van het eigen huis, maar ook de nood van anderen om zich heen zag en uitdeelde. Bezittingen zelfs verkocht en uitdeelde aan allen die dat nodig hadden. Nou, dat was zo'n getuigenis. En we hebben met elkaar ook gezien dat een heel klein stukje lijkt Elim daar ook op, hè, dat we als een gemeente ook een uitdelende gemeente mogen zijn, wat we als gemeente mogen doen, maar ook gewoon in ons dagelijks leven, in de buurt waarin we wonen, dat we ook in de gaten houden van hoe het gaat met de mensen om ons heen, als er ziekte is of als er misschien iemand is die werkeloos is gekomen, dat je ook als christen daar aandacht aan mag schenken. Ik vond het zo'n leuk voorbeeld van onze zuster Gerry Middelwijk, die tegen mij vertelde. Ze zag op een gegeven moment iets gebeuren in een huis, waardoor een huis te koop aangeboden werd en waardoor een jongetje op een gegeven moment afgezet werd bij de voordeur. En ze zei, niet uit nieuwsgierigheid, maar uit warme belangstelling heb ik een praatje met die vrouw gemaakt. En die vrouw die vond het zo fijn dat er aandacht was voor haar, want deze vrouw die was gescheiden van haar man. Haar man die was er vandoor gegaan met een ander. En deze vrouw die was zo geraakt dat er iemand uit haar eigen buurt dat zag. En niet uit nieuwsgierigheid, maar uit liefde, uit belangstelling gevraagd heeft van, red je het dan wel? Nou, dat is hem bekendmaken. Dat is niet allemaal in je schulpje gaan zitten en wij hebben het allemaal goed, maar over je grenzen heen gaan. En belangstelling tonen voor mensen om je heen. En ook uitdelen in de situatie waarin mensen terechtgekomen zijn. Nou, hier zegt er Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Wij als evangelische christenen, wij zeggen tegen elkaar, we zijn vrij van de wet. We hebben geen geboden meer. We zijn volkomen vrij. We zijn in de vrijheid gesteld. En nou begint u weer met, een nieuw gebod geef ik u. Komen we dan weer onder de wet? Inderdaad, als christen zijn we niet zomaar mensen die kunnen doen wat we willen. Dat wordt soms wel vaak gedacht, maar we komen hier onder een nieuw gebod. Hoe vaak je niet in de Bijbel tegenkomt, dit beveel ik u, of dit is mijn bevel. En daar moeten we gehoorzaam aan zijn. Dit zijn geboden die er zijn. Een christenleven is niet zomaar vrijblijvend. Een christenleven is niet zomaar verblijvend. We hebben vaak het idee, nou, God mag wel blij zijn dat we geloven. God mag best wel blij zijn dat we geloven in hem. Wat zullen we God daarmee dankbaar stellen? Nou, mensen, het is precies andersom. Wat mogen wij blij zijn dat we gered zijn? Wat mogen we blij zijn dat we mogen geloven? Wat mogen we blij zijn dat we verlost zijn? En al denken mensen zo van, er is geen enkele verplichting, Het geloof verplicht tot niets, dan wil ik u wel vertellen, de Bijbel is daar anders over. En anders zou er niet staan, een nieuw gebod geef ik u. Dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk, en dat ene gebod, dat belangrijkste gebod is, elkander liefhebben naar mijn voorbeeld, zoals ik u heb liefgehad. Eén klein voorbeeld vind je in datzelfde hoofdstuk in het eerste vers. Hetzelfde hoofdstuk in het eerste vers, daar staat, hoofdstuk 13 vers 1, en voor het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit de wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen, en dat gaat het met name om die groep mensen die altijd heel dicht bij hem leefden. En tenminste de oma van Helene, die zei altijd, visite en vis blijven 3 dagen fris. Maar de Heer Jezus is 3 jaar met deze mensen heel nauw opgetrokken. En dan staat er dat hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad heeft tot het einde. Hoe vaak is het niet in ons leven zo dat we zeggen, ja, maar nou ben je over de grens gegaan en nou niet meer. Liefhebben tot het einde, een eindeloze liefde. Een liefde die doorgaat. Een liefde die niet afgekapt wordt of afgebroken wordt. En de Heer Jezus had best wel redenen om bepaalde discipelen niet zo lief te hebben. En zelfs Judas, die hem in de nacht in Gethsemane een kus gaf. Een verraad, een kus waarmee hij zijn meester verraadde. Weet je wat de Heer Jezus tegen hem zei? De Heer Jezus zei niet tegen hem, vijand, wat verraad gij de zoon des mensen met een kus? Hij zei tegen Judas, vriend. Zou de Heer Jezus dat gemeend hebben? Of zou de Heer Jezus daar gelogen hebben? Hij heeft hem lief gehad tot het einde, vriend. Een eindeloze liefde. Ons lontje is vaak heel kort en dan houdt onze liefde dan op. Maar de Heer Jezus vraagt hier dat we elkaar lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Liefhebben is een opdracht die de Heer ons geeft. Net zo'n opdracht als de opdracht van we mogen elkaar verdragen. We moeten elkaar vermanen. We moeten elkaar aanvaarden. We moeten elkaar dienen. Als gemeente zijn we als mensen aan elkaar gegeven die we moeten leren aanvaarden. En niemand is hetzelfde. En natuurlijk is het zo dat de een weer heel anders is dan de ander. En de een is veel makkelijker lief te hebben dan de ander. Want de ander die stinkt zo. Of de ander die ziet er zo raar uit. Of de ander die heeft het misschien niet zo ver geschopt in de samenleving. En dan is het soms heel selectief dat wij sommige mensen makkelijk lief kunnen hebben. En dan laten we heel makkelijk anderen gewoon zomaar liggen. Nou, dat deed de Heer Jezus dus typisch niet. De Heer Jezus had nooit een selectieve liefde. De Heer Jezus koos juist, en dat staat met name in de Korinthebrief, juist het minst edele, hetgeen wat door iedereen een beetje veracht werd, koos Jezus juist met name uit. Om daar met name nog meer liefde aan te geven. En dat staat in 1 Korinthe 12. Dus mensen, geen selectieve liefde, maar een liefde zoals Jezus die had, met deze liefde elkaar liefhebben. En dan staat er heel duidelijk in het stukje, hieraan zullen alle mensen weten, dit is het grote getuigenis. Ik heb wel eens gehoord van iemand, er is onderzoek gedaan naar gemeenten natuurlijk, hoe gemeenten functioneren. Ik heb het wel eens een keer meer verteld, maar dat onderzoek wees uit dat als mensen nieuw in een gemeente komen, nog nooit in een kerk geweest zijn, als mensen nieuw in een gemeente komen, dan zijn de eerste 9 minuten bepalend of iemand nog terugkomt of niet. Dat ligt niet in de eerste plaats aan de preek, niet in de eerste plaats aan de samenzang, maar het ligt in de eerste plaats, hoe gaan broeders en zusters met elkaar om? Hoe ontmoeten elkaar? Hoe begroet je elkaar? En er staat niet voor niets in de Bijbel dat Paulus zegt, begroet elkaar met een heilige kus. Wel een heilige kus, hè? Begroet elkaar met een heilige kus.
dat je elkaar ziet staan, dat je elkaar ontmoet. En weet je, een gemeente is ook een ontmoetingsplaats. En het mag niet zo zijn, als we zondagsmorgens in de dienst komen, dat je degene die naast je zit niet eens een hand gegeven hebt. Of niet eens een praatje met zo iemand gemaakt hebt. Dat kan niet bestaan in een gemeente. Dat heeft alles te maken met liefde. Liefde heeft te maken met openstaan naar de ander. Communiceren met de ander. En de ander zien. Gewoon de ander zien. De ander, ja, ontmoeten. En dat heeft heel duidelijk te maken met die grote opdracht die de Heer Jezus geeft. En dit is dé manier en het getuigenis van een gemeente. Naar buitenuit. En als mensen zo van buitenaf in de gemeente komen, dat ze ervaren, hier zijn mensen die elkaar lief hebben. En dat ruik je, dat kun je lezen, zoals een open brief, dat is een geur van Christus. En dat is het grootste getuigenis wat wij persoonlijk, maar ook als gemeente, mogen uitdragen. Hieraan zal de wereld weten dat je mijn discipel bent. En wat is dan een discipel? Nou, een discipel, we zeggen heel vaak een discipel is een volgeling van Jezus. De letterlijke vertaling vanuit het Grieks naar het woordje discipel betekent letterlijk leerling. Een leerling van Jezus. En wat is de bedoeling? Wat mogen we leren? Wat is het einddoel van ons discipelschap? Nou, er staat in Matteüs hoofdstuk 10, vers 25, een heel bekend, maar een belangrijk vers. In Matteüs 10, vers 25, daar staat: staat in Matteüs 10, vers 24 te beginnen. Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. Dat is het doel. Het doel is dat de discipel gaat lijken op zijn meester. Dat je steeds meer gaat lijken op wie Jezus is. En als je gaat lijken op Jezus, dan ga je ook op een gegeven moment ervaren van, Jezus was vol met liefde. En wie Jezus zag, zag God. En ja, weet je, dat je zou kunnen zeggen, dat is het eindexamen. Het eindexamen is het is de bedoeling dat de discipel gaat lijken op Jezus. Daarom zegt hij Jezus, liefhebben zoals ik lief gehad heb. En dat lijken op Jezus, ja, de Heer Jezus zegt, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Niet tot bekeerlingen. Het gaat er niet om dat we alleen maar bekeerd zijn en weten dat we in de hemel komen. Dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat wij tot bekering komen en groeien naar dat beeld van Jezus toe. En dat wij veranderd worden in ons leven. En dat we inderdaad groeien in die liefde. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Het is genoeg, het is het doel dat de discipel zo wordt als de meester. Als we dan eventjes verder gaan naar de Johannesbrief, 1 Johannes hoofdstuk 4, dan zien we, en daar hebben we vanmorgen ook heel even over na mogen denken. In 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 7. Daar staat, ja, misschien is het goed om dat stukje even te lezen. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren
en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Nou, dat laatste vers. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Laat het duidelijk zijn. Niemand heeft ooit God aanschouwd. En toch kunnen we God bekendmaken. Dat is de roeping van de gemeente. En hoe kan dat dan? Als ze Gods liefde in ons zien. Als ze God als men om ons heen, Gods liefde in ons ziet, dan zullen ze in ons, zoals ik dat vanmorgen ook gezegd heb, ongelovige mensen, de wereld leest steeds de Bijbel niet. Is voor hen een gesloten boek, maar ze lezen ons leven. En dan kunnen ze toch over God, kunnen ze toch God leren kennen. Als ze, dit boek lezen ze. Uw leven lezen ze. U bent voor hen een open boek. U wordt gelezen. Nou, niemand kan God zien. En toch kunnen ze iets van God in ons zien. En wat? Nou, dat staat hier heel duidelijk in dat zevende vers. God, of net dat daarna in vers 8, God is liefde. God is liefde. Dat is niet een eigenschap van God, maar dat is het wezen van God. Er staat niet alleen maar God heeft lief, maar God is liefde. Dat is dus, het gaat dus om wie Hij is. Niet wat Hij doet, maar wie Hij is. Het is het wezen van God. God is liefde. God kan ook niet anders. Dat is zoals Hij is. God is liefde. En nou staat er in de Bijbel, als je nu uit God geboren bent, je bent een kind van God, wat krijg je dan uit die geboorte mee? Ja, dan ben je uit iemand geboren die zegt, ik ben liefde. Nou, dus dan krijgen we als het ware de genen van onze vader mee en dan zijn wij ook liefde. Als wij uit degene geboren zijn die zegt, ik ben liefde, dan krijgen we kindjes van ik ben liefde. Ja, toch? En daaruit blijkt wie God is. Het is heel leuk als kinderen op hun ouders lijken, dat kinderen iets van hun ouders kunnen laten zien. Kijk maar naar de kinderen en je weet wie de ouders zijn. Nou, zo is het met God ook. Kijk naar de kinderen van God en je weet wie God is. Want God is liefde. Dus als wij uit God geboren zijn, dan hebben we ook die liefde in ons. En dan kunnen we deze liefde laten zien. En dan is dat het grootste getuigenis. Maar dan krijgen we een heel groot probleem. Door de zondeval zijn we de liefde kwijtgeraakt. Door de zondeval zijn we de liefde kwijtgeraakt. Want in datzelfde stukje, in 1 Johannes 4 vers 18, daar staat een heel belangrijk vers. Daar staat in vers 18 van 1 Johannes 4, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Er is in de liefde, de volmaakte liefde, geen vrees. Als je kijkt naar de mens, naar Adam en Eva, toen zij zondigden, wat gebeurde er toen? Ze verstopten zich voor God. En toen God hen tot zich riep, en hen op het matje riep, en vertelde van, waarom hebben jullie je verstopt? Waarom zijn jullie bekleed met vijgenbladeren? Weet je wat, het allereerste wat Adam en Eva dan zeggen? We zijn bevreesd. We zijn bevreesd. Vrees kenden ze nog helemaal niet. Ze leefden met God.
Ze leefden in volkomen harmonie. Maar toen de zonde kwam, toen werden ze bevreesd. Dat is het eerste wat je kunt lezen van het resultaat van de zonde. Ze werden bevreesd. En wat staat hier? In de volmaakte liefde is geen vrees. Dat betekent, ze zijn niet alleen bevreesd geworden, maar dit is het bewijs dat ze de liefde ook kwijtgeraakt zijn. Ze zijn Gods liefde kwijtgeraakt. Anders zouden ze nooit bevreesd geraakt zijn. Ze werden bevreesd. Ze zijn Gods liefde kwijtgeraakt. En weet je, daarom is het zo geweldig dat er in Romeinen 5 staat dat de liefde van God, diezelfde liefde van God, is door de Heilige Geest in ons hart uitgestort. Wij hebben die liefde weer in ons gekregen door onze wedergeboorte. En kunnen we weer laten zien wie God is. Vandaar, als je liefde onder elkaar hebt, laat je zien wie God is. Want God is liefde. Dat was de reden waarom dat Paulus zei, hoeft het niet op te slaan, maar ik vind het zo'n prachtig vers van Paulus. Paulus zei, en de liefde van Christus dringt mij. Dat was de move in zijn leven. De liefde van Christus dringt mij. Ik heb nooit gezien dat als een jongen en een meisje met elkaar verliefd zijn, op elkaar verliefd zijn, dat een jongen en een meisje, die zo'n verliefd stelletje, dat ze een uitgebluste houding hebben. Heb je dat ooit wel eens gezien? Een jongen en een meisje die verliefd zijn en heel uitgeblust kijken? Nou, ik heb het nooit gezien. Als jongens en meisjes verliefd zijn op elkaar, dan tintelen die ogen, dan stralen die ogen. En weet je wat zo leuk is? Als je verliefd bent, dan lijkt het net of je een soort extra energie in je krijgt. Dan is niets te veel voor je. Dan krijg je zoveel energie en kracht in je, omdat je verliefd bent. Dat tilt je boven je eigen zwakheid uit. Verliefdheid. Liefde. Liefde geeft zo'n enorme boost in je. Het geeft zoveel kracht in je. Liefde leidt tot, tot initiatief zijn. Tot activiteit. Liefde geeft zoveel. En dat is hetgeen waar Paulus van spreekt. Die liefde van Christus is zo'n drive in mijn leven. Die liefde van Christus is voor mij zo belangrijk. Waarom ik dit noem? Waarom ik dit zo belangrijk vind? Dat de liefde is het grote getuigenis om hem bekend te maken in onze omgeving. Omdat de Bijbel vertelt, en 2 weken geleden heb ik daarover gesproken, heel kort heb ik dat vers even aangehaald, dat in Hosea 6 daar staat, uw liefde is als een ochtendwolkje. Uw liefde is als een dauw die voor de zon verdwijnt. Uw liefde is zo kortstondig, zo betrekkelijk, zo kort. Er staat in Matteüs 24, vers 12, als een van de tekenen van de eindtijd, dat de liefde zal bij de meeste verkillen. Hoei, jongen. Die eerste gemeente was vol van liefde. Ze deelden uit. En ze zagen die liefde van God in deze mensen. En dan lezen we aan het einde, vlak voor de wederkomst van Christus, de liefde zal bij niet sommigen, daar staat de meesten verkillen, omdat de liefde voor Gods woord ook afgenomen is. Er staat in, hoeft het niet op te slaan, in het boek Openbaring, hoofdstuk 2, aan de brief in Efeze. Die gemeente van Efeze, die heeft in 2 jaar tijd heel klein Azië bereikt met het evangelie. Dat was zo'n enorme actieve gemeente. Ze hebben in 2 jaar tijd, staat in Handelingen, in 2 jaar tijd heel klein Azië bereikt met het evangelie. Wat een kracht in deze gemeente. En een aantal jaren later, hooguit zo'n 25 jaar later, 25, hooguit 30 jaar later, schrijft Johannes een brief aan dezezelfde gemeente. En dan zegt hij: jongens, denk nou eens even terug van welke hoogte jullie afgevallen zijn. Vergelijk de situatie van de gemeente nou eens eventjes met toen. Jullie zijn als het ware van zo'n hoog level afgevallen naar een veel lager level. Kijk eens van welke hoogte jullie afgevallen zijn. En zegt hij, en zegt Johannes, en het belangrijkste is, jullie zijn die eerste liefde kwijtgeraakt. Die eerste liefde. Die eerste liefde die de basis was van die eerste werken. En dan roept Johannes deze gemeente op om weer terug te keren naar die eerste liefde. En die eerste liefde, daar bedoelt de Bijbel niet mee een soort verliefdheid als je net tot geloof komt. Heel veel mensen denken dat die eerste liefde te maken heeft met die eerste tijd dat je net tot bekering gekomen bent. Dan leef je nog in die soort verliefdheid van ik ben nu een kind van God. Dat is niet die eerste liefde. Die eerste liefde, de eerste liefde betekent letterlijk liefde nummer 1 in je leven. Dat is die eerste liefde. Liefde nummer 1 in je leven. En die liefde nummer 1 heeft zich vaak verruild, verwisseld voor allerlei andere dingen die belangrijker zijn in je leven. Liefde voor de wereld leidt tot egoïsme. Liefde tot God leidt tot liefde voor de mensen om je heen. De eerste liefde. Mensen, wat is het belangrijk dat wij weer terugkeren naar die eerste liefde? Juist ook in deze tijd, in deze eindtijd. Want we weten dat de komst van Jezus heel dichtbij is. Misschien is het goed om dan tot slot dat stukje nog erbij te slaan wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 13. In 1 Korinthe 13, waar we zien hoe belangrijk deze liefde is. In 1 Korinthe 13 wordt 3 keer een voorbeeld gegeven van mensen die misschien van alles in huis hebben, maar zonder liefde toch eigenlijk helemaal niets betekenen. In het eerste vers, daar wordt gesproken over, ik zal het even lezen. Al waar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelend cymbaal. Je kunt nog zo welbespraakt zijn. Je kunt nog zo mooi praten. Maar als het zonder liefde is, het is volkomen hol. En inhoudsloos. En het werkt absoluut niet. Het werkt absoluut niet, al ben je nog zo bespraakt. Echt niet. Je kunt nog zo'n redenvoerder zijn. Je kunt nog zo'n preker zijn. Maar als je preekt zonder liefde, het is volkomen inhoudsloos. Het doet niets. Er zit geen kracht in. Ook naar je kinderen toe. Ik ken voorbeelden van vaders die met hun kinderen discussiëren en volkomen argumenten aan kunnen voeren van er is geen evolutietheorie en die muziek is verkeerd en dat mobieltje is verkeerd en ouders die soms zo wel bespraakt zijn en er is geen spel tussen te krijgen tussen de argumenten en dan denkt zo'n vader van ik kan mijn kinderen winnen. En je raakt je kinderen kwijt omdat er geen liefde is. Dichtgetimmerde argumenten van vaders. Ook ben je soms zo wel bespraakt. Maar zonder liefde, het is inhoudsloos. Het is volkomen inhoudsloos. Tweede. Al ware het dat ik profetische gaven had. Alle geheimenissen en alles wat te weten is wist. En al het geloof had zodat ik bergen verzette. Profetische gaven. Zo van, ik had je wel gewaarschuwd. Ik had je het verteld dat het zou komen en het gebeurt. Ja? Of alle geheimenissen wist, een wetenschapper bent, in alles.
En zoveel geloof had dat ik bergen kon verzetten. Misschien ben je wel zo'n bergenverzetter. Misschien ben je wel zo'n harde werker. Dat je in je leven heel veel bergen verzet hebt. Maar mensen zonder liefde. Wat staat er? Zonder liefde, vers 2, het laatste stukje. Je bent niks. Je bent voor God. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar je bent voor God een nul. Je bent echt een nul voor God. Het is helemaal niks. Al kun je nog zoveel. Kun je nog zo, weet je nog zoveel. Al denk je misschien alles van tevoren te kunnen weten. Maar zonder liefde, je bent voor God een nul. En dan als laatste in vers 3. Al ware dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. Al ware dat ik zelfs mijn lichaam gaf om verbrand te worden. Maar had de liefde niet. Ik ware niets. Zelfopoffering. Zelfopoffering leidt uiteindelijk nog tot niets. Zonder Gods liefde in je leven. Nou, hieruit blijkt op 3 manieren hoe ontzettend belangrijk die liefde van God in ons leven is. Het is Gods liefde in ons. Gods liefde in ons die werkzaam is. Gods liefde in de gemeente waardoor we hem bekend kunnen maken aan de mensen om ons heen. De liefde. De liefde is Christus. Christus is liefde. En elkaar liefhebben betekent eigenlijk Christus met elkaar delen. In Christus samen zijn. Elkaar liefhebben. Christus is liefde. Mijn gebed is hem kennen en hem bekendmaken. Dat is dat wij ons uitstrekken naar zijn liefde in ons leven. En we weten, de wereld, ja, als we ons hart openzetten voor de wereld, dan komt er tocht in ons hart en dan verkilt de liefde. En dan blijft er van de liefde maar heel weinig over. Laat ons opnieuw ons uitstrekken en ons vullen met Gods liefde in ons leven, in onze gemeente, in ons persoonlijk leven. En weet u, als je over dit thema praat en spreekt, ga dan niet naar allerlei mensen om je heen kijken. Ga ook niet steeds met de gedachte van, ja, vroeger was het zo, maar nu. Nee, maar ga naar jezelf kijken. Laat Gods geest in ons persoonlijk zijn werk doen. En ik zal u dit vertellen. Een opwekking begint bij 1 persoon. Misschien wel bij jou. Bij jou heel persoonlijk. Dus ga niet wegkijken naar allerlei mensen om je heen. Of naar vroeger, of naar later. Maar stel jezelf voor de Heer. En vraag of God jouw leven opnieuw wil vullen met zijn liefde. En misschien moeten er wel dingen opgeruimd worden. Misschien zijn er wel haatgevoelens. Of misschien zijn er wel mensen die je niet kan vergeven. Waardoor die liefde niet in je leven kan komen. En zo is God bezig met ons heel persoonlijk om ons te vullen met die liefde. Zodat we de getuigen van hem mogen zijn. Want God is liefde. En dan wordt God zichtbaar in ons leven. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor uw woord. We danken u, Heer, dat u ons oproept om ons uit te strekken naar die liefde die u zo duidelijk geopenbaard heeft op het kruis aan Golgotha, op Golgotha. Daar hebben we de liefde leren kennen. Daar hebben we die liefde die we kwijtgeraakt waren door de zonde opnieuw leren kennen. En Heer, als we in uw liefde geloven, Heer Jezus, dan vult Gods geest, dan komt Gods liefde door de Heilige Geest weer opnieuw in ons. Daarom wil ik u bidden, Heer, laat het zo zijn dat we ons niet in de eerste plaats uitstrekken naar welbespraaktheid of naar het verzetten van bergen of naar het zelfopofferen van onszelf, maar dat we ons in de eerste plaats uitstrekken naar die liefde.
En dat de Heilige Geest ons vol kan maken met die liefde. Heer, en zo willen we u vragen. Wilt u tot uw doel komen in ons persoonlijk leven? Heer, want we zijn geroepen om discipel van u te zijn. Leerling van u te zijn. En uiteindelijk te worden zoals u bent. Heer, daar mogen we ons naar uitstrekken. En eens, Heer Jezus, als u terug zult komen, dan zullen we zijn zoals u bent. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel, Heer, dat u uw woord, uw belofte ook wilt vervullen in ons persoonlijk leven. Heer, we hebben het gehad, zoals Matthäus dat zegt, dat de liefde bij de meesten zal verkillen. Och, Heer, laat het zo niet zijn in ons leven. Dat we niet verkild zijn in de liefde, maar dat we zo vol zijn van uw liefde, dat we initieerders zijn, dat we actievoerders zijn, dat we de kracht mogen ervaren in ons leven, dat we niet uitgeblust zijn, maar vol van die kracht van u. Heer, dank u wel voor vanavond. Ik wil u vragen, Heer, laat het zo zijn dat dit jaarthema, hem kennen en bekend maken, steeds meer en meer gestalte mag krijgen in ons persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. Wilt u de komende week met ons meegaan? Heer, ook datgene waar we vanmorgen over nagedacht hebben, dat we deze komende week uitdelers zullen zijn en belangstelling hebben voor de mensen die om ons heen werken en wonen en leven. En Heer, dat we ook uw liefde laten zien aan hen. Dank u wel, Heer, dat we dat zelf niet hoeven te doen. Wie is tot zulk een taak bekwaam, hebben we vanmorgen gelezen. Maar u doet het door ons heen, door uw Heilige Geest. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat is natuurlijk een heel toepasselijk slotlied. Lied 392 uit de bundel Opwekking. 392 uit de bundel Opwekking. En we zingen daarvan de eerste twee coupletten, het derde couplet staande, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet, mijn Jezus, ik hou van u, 1, 2, het derde staande, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet.
Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat Jezus zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.